De Tech Insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool. Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Insider. En vandaag gaan we het hebben over de letter of intent, de non-binding offer. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met Daphne van Bokstel, partner bij Nine Corporate.
Tech Insider, topic.
Ja, welke term moet er nou eigenlijk voor gebruiken, Daphne?
Ja, potato, potato zou ik zeggen. Ja. Heads of terms, LOI, MBO, het komt allemaal op hetzelfde neer.
Ja, sommige mensen hebben toch het gevoel dat als je LOI zegt, hè, dat zwaardere weging heeft dan een non-binding offer, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
Nee, want je neemt in alle documenten dezelfde soort wording op met een outline van de commerciële afspraken. En wat vooral belangrijk is, is dat je met elkaar opneemt dat het non-binding is. Maar wel dat je te goeder trouw gaat onderhandelen over de transactiedocumentatie waar je die afspraak in gaat verwerken.
Ja, en als je naar zo'n non-binding offer term sheet LOI kijkt, wat zijn nou eigenlijk de meest belangrijke ingrediënten die in zo'n document zouden moeten staan?
Nou, vanuit juridisch perspectief zou ik zeggen, is het belangrijk dat je met elkaar afspreekt dat beide partijen weg mogen lopen van de transactie. Want je weet zowel als koper als verkoper niet hoe de onderhandelingen gaan. Moet je de vrijheid kunnen behouden om weg te lopen van de transactie zonder dat er schadevergoeding wordt geëist wederzijds of door de ene partij bij de andere partij.
Ja, het is ook belangrijk dat de kosten die gemaakt worden in deze fase voor de rekening van beide partijen.
Precies.
Hetzelfde, dat ze hun eigen kosten gaan dekken.
Hun eigen kosten dragen, ja. Los van natuurlijk de commerciële afspraken over waardering, wat voor koopprijsmechanismen je toepast, dus de lockbox of de closing accounts, hoe die koopprijs wordt betaald. Is het in cash of wordt er een vendorloon? Wordt er een deal?
Ja, het is allemaal heel technisch, hè, natuurlijk meteen. Een lockbox of closing accounts. Ja. Dan moeten we het inderdaad nog maar een keer over hebben. Maar je hebt het eigenlijk over de dealstructuur, hè, als we dat even kort willen samenvatten.
Ja, dat schrijf je zeker op in een LOI. Dus hoe vlieg je dat aan met elkaar? Wat zijn de afspraken?
Ja, je geeft daar exclusiviteit weg.
Ja, vaak wel. Ja.
Hoe lang? Is daar een richtlijn voor?
Nee, denk het niet. Althans, ik zie hele verschillende periodes voorbij komen. Ik denk wat ik het meeste zie is een paar maanden. Max.
Ja, max, hè?
Ja.
Je wil ook niet te lang aan elkaar. Ik bedoel,
nou ja,
je gaat verloven, maar dat op een gegeven moment moet je van ja of nee zeggen.
En het is vooral een giveaway van de verkoper natuurlijk. Als koper wil je zo lang mogelijk exclusiviteit.
Ja, dus jij begint altijd met 6 maanden.
Nou ja.
Als je aan de andere kant zit.
Ja. Toch? Ja, dat verschilt. Ik treed natuurlijk op voor beide partijen, absoluut, ja.
Ja. En wat is nou gebruikelijk wie dat document opstelt? Want dat zie je ook nog wel eens verschillen. En soms zie je dus, als ik in mijn trajecten kijk, dan adviseer ik natuurlijk, ik zit altijd aan één kant. Hè. Ik zit altijd aan de verkoopkant. Ja. Ik ben niet zoals jij, hè, die aan beide walletjes eet. Zeg maar. Dus ik vertegenwoordig altijd de verkoper. En wij vinden het toch wel fijn om de koper de LOI te laten maken.
Ja.
Die laten we dan vervolgens wel geven aan wat we daarin willen hebben, inderdaad. Dus wij hebben altijd 3 ingrediënten. Enterprise value.
Absoluut. Ja. Waardering, ja.
Waardering. Dealstructuur,
ja.
Hadden we het net al over.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja.
Nee, want als je 10 miljoen upfront kijkt, is dat anders dan 30 miljoen zeg maar over 10 jaar. Dat is gewoon een heel ander verhaal. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Maar ook, wat is de post-acquisitie planning, structuur, waar denkt een koper aan, een nieuwe eigenaar aan, wat ze met het bedrijf gaan doen.
Ja.
Dat we daar iets van beeld van hebben.
Ja.
Want veel, zeker ook echt verantwoordelijke ondernemers met verantwoordelijkheidsgevoel willen ook weten wat er met hun mensen natuurlijk gaat gebeuren.
Ja, absoluut. En afhankelijk van of de koper 100% van de aandelen koopt, wil je ook iets opnemen over de samenwerking post-completion. Dus als 100% van de aandelen worden gekocht, dan heb je het natuurlijk alleen over de SPA. Dus dan heb je alleen dat document. Maar als een koper niet 100% koopt en je gaat nog een tijdje met elkaar door, omdat bijvoorbeeld de verkoper doorrolt of een stukje van de aandelen houdt, wil je ook afspraken maken over wat we noemen de governance. Dus wie noemt bestuur? Moet er goedkeuring gegeven worden voor bepaalde besluiten? Dat zijn dan onderwerpen die ik ook wel zou willen adresseren in zo'n LOI.
Ook al op dat moment?
Ja, je schrijft niet alles uit, want ik ben geen voorstander van om de LOI heel uitgebreid te maken.
Daar zijn nogal de meningen over verdeeld. Hè?
Absoluut.
Ja, ik ben er ook geen voorstander van. Want voor je het weet, wat ik wel vind is dat als je inderdaad de LOI heel gedetailleerd gaat doen en wij spreken vrijwaring en garantie zal gaan opnemen, dat je al in een soort van onderhandelingsmodus begint, voordat de relatie eigenlijk met de klant met elkaar is opgebouwd. Ja. Voordat je überhaupt nog bent gaan verloven, heb je het al over huwelijkse voorwaarden, zullen we maar zeggen.
Ja.
En dat maakt het niet echt meer romantisch, om het maar zo uit te drukken. Nee. En dat geeft ook een soort van bittere smaak al in dat begintraject. Ja. Terwijl als je er wat losser ingaat, ook in je document, dan kan de liefde ontstaan. En dan ben je ook over die andere details ben je wat meer toegevelijker aan beide kanten.
Absoluut. En als advocaat is het natuurlijk heel verleidelijk om meteen in de juridische details te duiken en alles te willen uitwerken. Maar je moet als advocaat denk ik niet vergeten dat je onderdeel bent van een groter commercieel proces. En dat het vaak in de fase van de LOI inderdaad belangrijk is dat de contouren van de transactie opgeschreven worden, zodat er een goed framework ligt voor de verdere onderhandelingen. En zeker wil je daarin de goede punten voor je cliënt, zowel koper als verkoper, wie dat dan ook is, maar in jouw geval vaak de verkoper, opnemen. Maar ik denk niet inderdaad dat het altijd ten goede komt van het proces om dat helemaal te willen uitschrijven. Met name omdat vaak partijen dan ook op een gegeven moment wel een handtekening ergens onder willen zetten.
Ja, ja.
En dat duurt veel langer. En inderdaad, je komt inderdaad al een beetje van dat stadium in het stadium van echt onderhandelen. Terwijl je op dat moment partijen nog een beetje aan elkaar aan het snuffelen zijn en gewoon vrolijk een handshake willen doen en zeggen, we willen deze transactie graag doen, we willen ergens onze handtekening onder zetten. En dan kan je dat later weer uitwerken in het transactiedoek.
Ja, ja. Ja, je ziet ook vaak dat als je die relatie aan het opbouwen bent, want een DD is natuurlijk een enorm intens proces, want dat volgt altijd op zo'n non-binding offer. Hè?
Ja.
Dan heeft de koper de kans om alle het boekenonderzoek te doen. Hè? Vaak tech DD, legal DD, financial DD natuurlijk, tax DD.
Ja.
Zeker met de nauwregeling en alles wat er is gebeurd in coronatijd is dat ook een belangrijke punt.
Ja, wat ik daar altijd wel echt een tip vind voor, wat ik altijd opneem als ik optreed voor een verkoper, is dat ik wel graag een progress notice zien van een koper. Dus met andere woorden, een koper gaat DD doen, maar na een gegeven tijd, na een bepaald moment, wil je als verkoper wel graag horen hoe de koper vaart met dat DD.
Ja.
Hebben ze issues ontdekt? Willen ze al de voorwaarden die je eerder hebt besproken heronderhandelen omdat ze iets hebben gevonden in het DD? Dat wil je op een gegeven moment weten als verkoper, omdat ze dan, als je voorbij dat punt bent, wil je niet dat ze er daarna nog mee komen. Dus een heel laat stadium van het proces. Op een gegeven moment wil je zeggen, oké, je hebt DD gedaan, ik heb je inzage gegeven in mijn bedrijf en dat is het ook.
Ja, maar want vaak is het zo dat, dat zal je ook meemaken, dat kleinere bedrijven worden gekocht door hele grote bedrijven. Mm-hmm. Die hebben daar enorme afdelingen voor opgetuigd, zeg maar. Of werken met hele grote accountskantoren die met 6-7 man, terwijl die man in zijn eentje dat allemaal moet ophoesten.
Ja.
Of vrouw, of beide. Ik zorg altijd als M&A-adviseur dat ik eigenlijk de hiërarchie of de leiding hou eigenlijk. En gewoon wekelijks een update eis, noem maar status meeting.
Absoluut,
van alle DD-sporen die gelopen worden, zeg maar.
Ja.
En we hebben ook al een deadline, dat is de activiteit waar we op gaan sturen.
Ja.
Maar wat nog wel eens gebeurt, ik had laatst ook een deal dat het hele DD was goed, maar er speelde onderhand toch wat. Zij kregen gewoon de financiering niet rond.
Ja, precies.
Maar dat wordt gewoon niet gedeeld. Want ze laten al die DD-partijen hun werk gewoon doen. Dus alle lichtjes waren op groen en pluimen en fantastisch.
Ja.
En dan echt, ik moest maar vragen, waar blijft de SPA, waar blijft de SPA? Want die zou de verkoper dan ook maken. En die kwam er niet, En toen kwam eindelijk het hoge woord eruit. We krijgen de financiering niet rond.
En hebben ze, is er toen een financieringsvoorbehoud, want was er al een financieringsvoorbehoud opgenomen in de termsheet?
Maar dat werd niet zo. Dat was wel zo, maar dat werd natuurlijk niet één op één zo transparant gecommuniceerd. Ja. Er werd gewoon gezegd, we gaan het toch niet doen, want we zien een ander target wat beter voldoet.
Oh, ja.
Nou ja, je kan alles van maken, maar wij wisten eigenlijk gewoon wel hoe laat het was.
Ja.
Dat het blijft toch een rat race en het is zo intens voor een ondernemer om er doorheen te gaan.
Absoluut, ja. Zo'n DD is voor een ondernemer natuurlijk vreselijk.
Ja.
Vreselijk arbeidsintensief. Met name omdat het natuurlijk niet het enige is wat hij te doen heeft. Hij heeft ook nog een business te runnen.
Daarom, het komt er even bij.
Ja.
En vaak heeft een zeker een professionele koper... die trekt gewoon een blik DD'ers open, zullen we zeggen.
Ja.
Ja,
wat we wel vaak zien is dat zo'n ondernemer wel vaak iemand in zijn bedrijf met veel kennis van zaken gewoon in vertrouwen neemt en wel wat hulp heeft.
Ja, dat is een soort inner circle. Hè. Dat zou ik ook altijd adviseren, want anders moet je echt alles zelf doen.
Ja, en dat helpt voor de ondernemer niet, maar ook voor de koper niet. Want dan ontstaat er gewoon een irritatie omdat er niet snel genoeg antwoord komt op de vragen. Ja. En die ondernemer die raakt helemaal overspoeld door alle vragen. Dus nee, zeker.
Hey, hoe zwaar, we zijn bijna aan het eind van dit onderwerp denk ik. Want even nog resumeren, dus wat er in zo'n term sheet moet staan, of LOI of non-binding offer, is enterprise value. Daar zijn we het over eens.
Zeker.
Dealstructuur.
Zeker.
Hè?
Ja.
Is het inderdaad lockbox? Daar gaan we nog wel een keer over hebben bij onze podcast. Of is het completion accounts?
Ja.
Waar we het ook over eens zijn, een soort post-acquisitieplan. Dat je weet waar je aan toe bent.
Ja. Ja.
Als je inderdaad niet 100% van je aandelen verkoopt, iets van covenants opnemen.
Ja. En ook bijvoorbeeld, tenminste, wat jij net zegt, dus de voorwaarden, eigenlijk de CP's, de condition precedents. Dus wil een koper een financieringsvoorbehoud maken of moet hij nog goedkeuring halen bij zijn board?
Ja.
Dat zijn belangrijke onderwerpen op te nemen, en ook vanuit de koper, maar ook vanuit de verkoper wil je weten wat de voorwaarden zijn waarop zo'n koper zich kan beroepen om eigenlijk onder de transactie uit te kunnen.
Ja, maar uiteindelijk kan, als we heel eerlijk zijn, kan een koper, maar ook een verkoper, op ieder moment er gewoon uit met een willekeurig verhaal.
Ja.
Want je gaat niet de rechtszaak beginnen als...
Op het moment dat je echt 1-12 bijna uit de transactiedocs bent,
ja.
En er afspraken zijn over de hoofdzaken, de hoofdvoorwaarden van de transactie, bijvoorbeeld de prijs en andere belangrijke...
En je hebt ook gecommuniceerd dat je niks hebt gevonden in DD.
Precies, dan wordt het wel lastiger om weg te lopen van die onderhandelingstafel.
Ja, hoe sterk sta je dan, stel dat dat gebeurt?
Nou kijk, je hebt in de jurisprudentie zijn er verschillende stadia bepaald. En hoe verder je bent in die onderhandelingen, hoe groter de kans is dat je een schadevergoeding moet betalen als je wegloopt.
Ook al staat dat niet in de NBO, zeg maar. En ook al staat dat niet als zodanig in document.
Juist daarom moet je opnemen dat je mag weglopen als je bijvoorbeeld je wilt beroepen op een financieringsvoorbehoud.
Ja, ja.
Als je dat niet doet, is het moeilijker om weg te lopen.
Oké. Ja. Ja, maar uiteindelijk, als we heel eerlijk zijn, wil je dan toch niet de deal doen aan beide kanten.
Nee, en wat er in de praktijk gebeurt is dat zo'n deal gewoon stuk onderhandeld wordt. Als een partij weg wil lopen van de transactie. Want dan gaan ze moeilijk doen over bijvoorbeeld onderwerpen waarvan ze weten dat die belangrijk zijn voor de andere kant.
Ja.
Dus dan wordt er...
Deze specifieke deal, ik kan natuurlijk nooit namen noemen. Maar deze specifieke deal was het zo dat zelfs de EBITDA was hoger dan geprojecteerd. En de annual recurring revenue was eigenlijk ook aan het stijgen. Dus alles was plus plus. Maar maand op maand was er een dip in de zomer, wat er altijd was. En dat werd als reden aangedragen dat ze daardoor misschien niet vertrouwden. Terwijl dat gewoon een seasonal pattern was, zeg maar, van deze business.
Ja.
Dus ja, dan voel je gewoon aan je water.
Zeker,
dat was ook 5-12, dat ze alles nog wat proberen te doen om schadevrij weg te lopen, om het zo te zeggen.
Ja, en het is moeilijk hoor om aan te tonen dat je in een dergelijk stadium van de onderhandeling bent dat je niet meer mag weglopen. Maar ik heb zeker wel eens meegemaakt dat partijen weglopen van de onderhandelingstafel 1-12 en dat er daarna zeker wel boze brieven volgden.
Ja, ja, maar uiteindelijk ben je veel advocatuurkosten verder. En gelijk hebben is geen gelijk krijgen.
Nou, niet altijd. Maar ja.
De geheimhouding in de non-binding offer, Daphne, dat is ook altijd een vraag die onze cliënten stellen. Van zeker als een conculega interesse heeft.
Ja, absoluut.
Je tekent geheimhouding, maar maar eens aan dat het geschonden is. Hè?
Zeker, maar ik zou in dat kader wel altijd adviseren om een aparte geheimhoudingsovereenkomst te tekenen.
Okay,
en vaak zien we ook wel dat die al eerder is getekend en zeker voordat partijen DD gaan doen. Natuurlijk.
Ja, een NDA gewoon.
Ja, een NDA, non-disclosure agreement.
Maar er zit vaak toch ook geen boete in, hè?
Nee, nee.
Dus het is
natuurlijk lastig om aan te tonen precies wat je zegt.
Ja.
En wat je vaak merkt als het echt concurrenten zijn, dan wordt echt de concurrentiegevoelige informatie pas of in een heel laat stadium van het DD gedeeld, of je werkt met zogenaamde clean teams. En dan zeg je bijvoorbeeld alleen je adviseurs mogen toegang tot die bepaalde informatie, niet jijzelf, om die informatie te beoordelen.
En dan ga je ten goede trouw ervan uit dat de adviseurs niks delen met hun
Zeker.
Opdrachtgever.
Ja, ja, absoluut.
Dat noem je clean teams.
Dat zijn de clean teams.
Ze zijn echt clean? Of,
Nou, mijn ervaring is wel
dat... Als het echt een professionele partij zijn, dan is dat werk, is ja, het goed werkbaar.
Ik heb zelf ook wel eens in een clean team gezeten of informatie beoordeeld voor mijn cliënt. Dus commerciële informatie gezien die vanuit juridisch perspectief beoordeeld zonder te vertellen aan mijn klant wie bijvoorbeeld de klanten waren. Ja. Klanten, bijvoorbeeld als je het hebt over klantencontract.
Nou, dan heb je het ook een GDPR, hè? Dat wordt ook lastig tegenwoordig. Hè?
Eens,
wat kan je wel en wat kan je niet delen? Want wij
absoluut, ja.
Deel je bijvoorbeeld wel je werknemersgegevens of niet?
Nee, nou ja, wat wij vaak zien is dat gewoon geanonimiseerde overzichten.
Tot ze het core team toch willen leren kennen, weten ze toch wie het zijn natuurlijk.
Ja, ja, maar dan ben je ook weer in een verder stadium.
Hey, laatste vraag die ik ook nog wel, wel eens hoor van cliënten, ook van mij, maar ook in de markt wel. Bestaat er ook zoiets als een binding offer?
Ja, absoluut. Ja. Non-binding offer of binding offer. Wat we vaak zien bij een binding offer is dat je... althans, dat zie je vaak in de context van een auction natuurlijk. Dat eerst een non-binding offer wordt gedaan. Dan wordt er nog wat confirmatory DD gedaan. En dan zegt de verkoper... Nou, op een gegeven moment wil ik een binding offer. Maar onderdeel van dat binding offer is vaak bijvoorbeeld een markup van de SPA.
Ja, ja.
Dus dan ben je echt een stuk verder in het proces.
Ja, dan is het eigenlijk... Ja.
Van laat maar zien op welke voorwaarden je deze transactie echt zou willen doen.
Ja, maar goed, dan zijn we eigenlijk al... Dus vaak wordt het eigenlijk toch wel overgeslagen. Wordt er meteen een draft SPA...
Nee, bij een binding offer heb je al een draft SPA gekregen van de verkoper.
Dus dan ben je het eigenlijk al eens over de vrijwaring en garanties en dat soort zaken.
Ja, dan geef je als onderdeel van je binding offer een markup van de SPA mee.
Ja, precies. Oké. Ja, oké.
Tech M&A Insider Inbox.
De inbox. Ja, we hebben weer een hele interessante vraag gekregen, Daphne, in onze inbox. En mocht je een vraag willen stellen, ga naar onze website insiderpodcast.nl. En dan kan je een e-mail achterlaten en dan een vraag stellen. En wellicht wordt jouw vraag ook beantwoord in deze live podcast. Een live opgenomen podcast, moet ik zeggen natuurlijk. Angela, ondernemer. SaaS Club, mooie club, bestaat al 5-6 jaar. Hardgroeiend, is benaderd. Het een beetje al over gehad. De grootste concurrent die ze heeft. Beetje oude tech, maar die zien opeens dit op zich afkomen. Wat Angela allemaal heeft geregeld. Uiteraard weer geen details van het bedrijf. Ze denkt, ja, dat is een hele grote concurrent. Die heeft superveel interesse en wil eigenlijk een bod doen. Ze hebben een NDA getekend om eerste kennismakingsgesprekken te kunnen doen. En wat meer informatie te delen. Want die concurrent wil natuurlijk meteen weten wat is je omzet. En hoe zit die winstgevendheid eruit. Als eerste hoorde zeg maar om überhaupt serieus interesse te hebben. Nou, dat gaat eigenlijk allemaal goed. Maar ze is toch heel erg bang wat ze nou wel en niet kan delen.
Ja, dat is eigenlijk natuurlijk al waar we het net over hadden. Ik zou altijd aanraden om echt concurrentiegevoelige informatie in een vroeg stadium niet te delen. En dat ofwel uit te stellen tot echt het laatste stadium van het DD of de werking.
Maar dus ook niet je omzet bijvoorbeeld. Ja, dat wordt even stil nu.
Ja.
Want dat was natuurlijk meteen gevraagd. En dat is ook heel concurrentiegevoelig. Want wordt er meteen natuurlijk gekeken, wel niet interessant.
Ja, dat is wel een lastige, want deels wordt de prijs natuurlijk daarop gebaseerd.
Daarom. Dus, want als je de omzet niet deelt, dan kom je ook niet veel verder in zo'n proces, denk ik.
Nee, eens. Dus dat is en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook meer bekijk vanuit juridisch perspectief. Dus vanuit de echte concurrentiegevoelige informatie die bijvoorbeeld in de contracten opgenomen staat.
Ja.
Waarvan ik altijd zou zeggen, dat kan je blacklinen of daar een clean team op zetten.
Ja, het ligt er ook heel erg aan. Ik weet bij mezelf, toen ik nog mijn bedrijf Assistant Software had. We hadden een supermarkt project management oplossing gebouwd. En allemaal gebaseerd op Microsoft technologie. En ja hoor, op een gegeven moment na 5-6 jaar... Klopt Microsoft zelf op de deur en Martijn, we hebben heel superveel interesse en kunnen we niet eens praten? En ja, ik was toen nog veel minder ervaren dan nu natuurlijk. Ik was rond de 30 en ik ben nu wat ouder. In ieder geval, ik natuurlijk als, zo groen als gras, helemaal enthousiast en alles met Microsoft delen. Ik werd overgevlogen naar Seattle. Ik mocht de campus en de headquarters bezoeken. En ze bleven maar dingen vragen. En ik was enthousiast alles demoen en laten zien en noem maar op. En een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk kwam er een bot uit. Maar het was helemaal geen overnamebot. Het was een fixed asset bot.
Hm.
Dus ze wilden gewoon het IP kopen en geen interesse in nog het bedrijf, nog de mensen.
Dat was natuurlijk
gewoon vreselijk.
Ja.
En het verhaal wordt dus nog erger. Dus ik zei, nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want zij wilden eigenlijk gewoon een lege BV achterlaten. En dan kon ik mijn mensen gaan ontslaan. Dus dat heb ik gewoon niet gedaan. Alhoewel het wel een initieel aantrekkelijk bod was. Maar natuurlijk met heel veel haken en ogen. Dus wij hebben bedankt. Maar wel 3-4 maanden lang was ik gefeteerd. En overvliegen en zij overvliegen. En natuurlijk veel te veel informatie gedeeld.
Ja.
En een half jaar later, 8 maanden later of zo, kwamen ze met een exact hetzelfde product op de markt. Precies hetzelfde, dezelfde filosofie. Uiteindelijk veel slechter. En uiteindelijk hebben we ook weer de concurrentie die we daarvan kregen overwonnen. En zijn ze met het product uiteindelijk gestopt. Maar wij hadden echt... En wat erg was, is dat ze ons ook nog eens vroegen om partner daarvan te worden, van dat product.
Ja, en je had ze wel een NDA laten tekenen.
Ja, maar dat... Ik had geen NDA getekend. Ze hadden mijn NDA gestuurd. En daar stond letterlijk in de kleine lettertjes dat alle informatie die beide partijen met elkaar delen, dat gebruikt kon worden in toekomstige projecten zonder elkaar daarvoor aansprakelijk te stellen.
Ja, en daarom is het belangrijk een advocaat aan taken.
Ja, nee, dat is inderdaad waar. Dus ik denk ook voor Angela, want daar hadden we het over. We hebben het niet over mij, maar voor Angela is het natuurlijk ook belangrijk dat zij... Inderdaad tijdig kijkt van, joh, is alles wel goed gedekt in de NDA?
Ja, absoluut.
En is dit niet gewoon, want je ziet ook best wel vaak, ik merk het ook als wij een teaser letter uitsturen, dat concurrenten van mijn cliënten vaak de NDA heel snel willen tekenen, omdat ze puur willen weten, want dan delen wij al wat meer informatie natuurlijk, dat ze het IM krijgen.
Ja, en je begint natuurlijk met zo'n DD normaal pas als je het hebt gehad over de contouren van de transactie, over de LOI of de term sheet.
Ja.
Wat mij betreft begin je daarvoor niet met het DD.
Nee,
dan
precies,
heb je al een beetje gevoel bij wat voor transacties in zich voor zich en op welke voorwaarden. Voordat je voordat je alles gaat delen.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar het blijft natuurlijk altijd lastig, want je komt pas tot een potentiële non-binding offer met een waardering, et cetera, als ze wat meer van het bedrijf weten.
Klopt,
dus je moet wel een IM hebben met daar vaak je revenue, de winstgevendheid.
Ja. Ja.
En dat is ook al concurrentiegevoelige informatie.
Absoluut, ja.
Dus je kan dingen wel anonimiseren, maar je maakt toch de concurrent wijzer dan dat ze in ieder geval zijn voor zo'n NDA.
Ja.
Dus je moet... Het blijft een lastig... Want het is ook vaak zo dat wel de beste kopers zijn.
Ja, ja. Nee, absoluut lastig.
Qua waardering ook, hè?
Ja. Het is gewoon een hele lastige balans.
Ja, ik zorg altijd dat ik sowieso meerdere heb van datzelfde stramien. Zodat er altijd vol back is als het niet goed voelt.
Dat is natuurlijk altijd verstandig om meerdere kopers te hebben.
Ja, nee, absoluut. Je moet nooit gaan trouwen met het eerste het beste meisje waar je mee bent gaan dansen. In de disco vroeger. Club heet het tegenwoordig, geloof ik. Ja, nu klinkt wel heel... Ik ben niet zo oud, jongens. Ik ben pas 52.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
Daphne, enorm bedankt voor je komst. Super dat je er was. Ik denk dat we alle punten van het topic van de maand, dat we dat goed hebben behandeld. En alle valkuilen waar je op moet letten. Volgende keer gaan we het hebben over het belang van een VDR, oftewel de Virtual Data Room. Wat moet er wel in staan, wat moet er niet in staan? Die show die zal rond 20 september online worden gezet. Geef vooral veel sterretjes. Alle reacties zijn welkom. En voor nu hartstikke bedankt en bye bye.
Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in Tech M&A.